The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow.
Welkom bij een nieuwe aflevering van The Future of Things, waar we het vandaag zullen hebben over iets waar we allemaal ooit al eens mee te maken gehad hebben. Dat is het onderwijs. Daar hebben we goede en ook soms minder goede herinneringen aan. Bij mij is dat ook gedeeld. Goed en minder goed. Nu, ook het onderwijs is toch wel gevoelig voor veranderingen. Het is een oud instituut. Een instituut die misschien niet makkelijk verandert. Maar iedereen die nu kinderen heeft, weet maar al te goed hoe snel dat onderwijs aan het veranderen is. De toekomst van het onderwijs dus vandaag, en dat doe ik niet alleen. Ik heb het niet alleen over die toekomst. Ik heb iemand bij me, mijn vaste co-host Joachim de Vos.
Dag Lennart.
Dag Joachim. En we hebben het dus vandaag over die toekomst van dat onderwijs. Ik zei het net al, die is wel aan een snelle verandering toe, dat onderwijs. Hè. Aan de ene kant heb je een instituut dat moeilijk verandert, maar tegelijkertijd, als ik het vergelijk met hoe ik op school zat en hoe mijn dochter van nu 10 op school zit, dan is er wel een serieuze evolutie op gang. Meer nog, die evolutie is nu sneller en duidelijker dan toen ik op school zat. Ik zat bij wijze van spreken nog op de schoolbank van mijn grootvader en het klaslokaal zag er ongeveer nog hetzelfde uit als dat van mijn ouders. Maar dat is nu totaal het geval niet meer, hè?
Nee, klopt. Onderwijs bestaat natuurlijk al honderden, zo niet duizenden jaren. En het absorberen van kennis, zeg maar, is over een heel lange periode hetzelfde gebleven. Mm-hmm. En ik denk, ik toon dat vaak in presentaties, het jaar 1998, was trouwens het jaar waar Google is opgericht. Hoe zochten wij dingen op voor 1998? Dan kom je terecht bij die encyclopedieën die iedereen wel thuis staan had, en zeker in de bibliotheek. En dat was ook de manier waarop we eigenlijk kennis absorbeerden via boeken, lezen, voorlezen, schrijven, noem maar op, tot de kramp in je vingers. En dat was de manier waarop we naar de klas gingen. Maar sindsdien zoeken we informatie anders op, verwerken we informatie anders en we zijn pas aan het begin van die revolutie. Dus educatie staat voor een enorme omwenteling.
Onderwijs is aan het veranderen, onderwijs staat ook voor uitdagingen. Aan de ene kant heb je uiteraard de uitdaging van de technologie, die staat te schreeuwen om de hoek en vraagt aan onderwijs om te veranderen. Er zijn uiteraard ook de andere uitdagingen. Dan denk ik maar aan het tekort aan leerkrachten. Mm-hmm. De grote verscheidenheid aan publiek dat in de klas zit. Anderstalig, een zwakke leerling, een sterke leerling. Die waren er vroeger ook al, maar alleen vallen die nu nog wat meer op. En je merkt dat bij zaken die plots veranderen, ik denk maar aan COVID, dat onderwijs ook in 1, 2, 3 moet gaan veranderen. Waar we vroeger nooit dachten aan thuisonderwijs voor iedereen, moest het plots wel en heeft dat onderwijs ook oplossingen gevonden. Laat ons misschien eens gaan naar het jaar 2040. Laat ons dat misschien als mijlpaal gebruiken in onze afleveringen. In onze aflevering, dat is niet morgen, maar dat is uiteraard ook niet de superverre toekomst. Nee. Dat is binnen dit en een goede 20, 25 jaar.
20 jaar vooruit.
Hoe zal dat onderwijs veranderd zijn?
Wel, voornamelijk technologie. Zoals we zeiden, zal dat onderwijs gaan in een revolutie gaan brengen. Die advanced technologies, zoals we die noemen, we hebben het er al verschillende keren over gehad in elk thema. Het hele verhaal van AI, VR, AR, 3D-printing, noem maar op. Dat zal standaard ingeburgerd zijn in het onderwijs. En dat zorgt voornamelijk voor een andere manier van feedback geven en testen via personalisatie. Alles wordt veel meer gepersonaliseerd. Het wordt ook echt een belevenis. Daar zullen we het straks misschien iets verder over hebben. Immersive experience, een mooi Engels woord. En uiteraard samenwerken. Je zei het al, het is meer divers. Er zijn heel wat verschillende culturen ook die meer en meer samenkomen in het onderwijs. En waarom zouden we ons gaan beperken tot het klaslokaal in ons eigen dorp? En dan is de vraag ook, hoe gaan we leren? Gaan we dat nog altijd doen van 9 to 5 of van 8 to 4? Of gaan we dat meer flexibel gaan doen? Want je hoort toch wel eens de discussie dat onderwijs vandaag niet aangepast is, qua uren althans, aan het brein van de teenager. Wij hebben slaap nodig als kind. En dat is extreem belangrijk voor de ontwikkeling van onze hersenen. Als je dan kinderen te vroeg 's ochtends naar de school brengt en dan nog vaak heel lang in het verkeer zit. Dus dat zal zeker ook gaan veranderen. Technologie zal ook ervoor zorgen dat natuurlijk ja, het metaverse gebeuren een belangrijke rol zal gaan spelen. Je zal connecteren over de hele wereld met studenten. En uiteraard AI, dat denk ik is opnieuw een topic op zich. Want ook daar zal het onderwijs enorm van profiteren, maar ook de nodige uitdagingen kennen.
Ja, qua tools, mijn dochter heeft nu al dingen die ik in mijn schooltijd nooit gezien heb. Ik denk aan die homeschool systemen, die platformen. Tegenwoordig heeft bijna ieder kind op de bank een laptop staan of een tablet. Vroeger was dat één computer in de klas en dat was dan zo een magisch dingetje. Ja. Zie je daar veel veranderingen in? Naar de komende jaren zal dat nog meer veranderen? Ik vermoed dat technologie nog meer de hoofdrol gaat spelen.
Er is denk ik een ontzettend groot voordeel. Technologie wordt steeds goedkoper. Dat hangt samen met de wet van Moore. Kleiner, goedkoper en veel krachtiger. 20, 25 jaar geleden was het ontzettend duur voor een school om technologie aan te schaffen. Een laptop bestond misschien al niet, was een desktop. Kostte ontzettend veel geld en je had ook een beperkt aantal van die toestellen voor een hele groep studenten. Vandaag is het zo dat met smartphones, met smartwatches, met AI, zelfs toegang tot supercomputing power, ja, dat is feitelijk relatief goedkoop geworden. En dat zorgt er enerzijds voor dat we die technologie veel makkelijker kunnen integreren in onze dagelijkse educatie, hier in het Westen. Maar tezelfde tijd zorgt dat ook voor een enorme democratisering van studeren in de rest van de wereld. Wat ervoor zorgt dat landen zoals Afrika, India, ja, nieuwe mogelijkheden kennen, daar volop gebruik van maken. Ja, en dat zorgt er ook voor dat veel meer mensen opgeleid kunnen worden dankzij die nieuwe technologie.
Wordt een school dan ook nog een plek waar je alleen gaat leren? Of wordt dat meer? Daarmee bedoel ik, nu zien we school echt als informatieoverdracht. Hè? Bijna de overdracht van leren hoe je je moet gedragen, hoe je je moet... ik ging het bijna in het Engels zeggen, behaven. Hè? Blijft dat of wordt een school ook meer?
Wel, een kleine anekdote daar rond. Elliot Eisner was een professor in Arts and Education van Stanford University. De man is in 2014 overleden, maar hij had toch wel een heel merkwaardig inzicht rond educatie en scholen van de toekomst. Hij stelde, stel nu dat aliens, buitenaardse wezens, zouden landen op aarde. Die weten niks van onze aarde, van ons onderwijs, en die observeren scholen. Wat zouden die gaan denken? Die zien daar duizenden jongeren. Ja, leren die nu in een rij staan of zo lang mogelijk stilzitten? Moeten die leren rechtstaan op het geluid van een bel? Moeten die 50 minuten stilzitten? Dat is een challenge die ze hier doen. Dat zijn allemaal zaken waarvan hij zei, ja, dat is toch merkwaardig. Hè? Beantwoorden zij nu vragen? Om ter eerst, want de persoon die van voor staat, die weet het antwoord al, en dan moeten ze dat gaan beantwoorden. Ja, dus hij zei, aliens zouden waarschijnlijk gaan denken dat een school een trainingkamp is voor gedragsbeheersing, zoals je zegt. Nu, het onderwijs van de toekomst gaat uiteraard veel meer zijn dan dat. Al die elementen die we er straks genoemd hebben. Natuurlijk, een heel belangrijk element mogen we niet vergeten. Gedrag, cultuur, dat zijn ook waarden die je meekrijgt vanuit je opleiding. En dat blijft uiteraard des mensen, dat blijft ontzettend belangrijk om onze jeugd ook op die manier op te leiden, niet alleen qua kennis.
Ja, ik denk nog even aan waar we nu zitten. Kinderen moeten nog altijd om 7:40 op school zijn. Een schooldag duurt meestal tot 1 uur of 4 en that's it. Zal dat veranderen in de toekomst? Gaan we meer van thuis uit leren? Zullen kinderen meer thuis zitten? Ja, laat ons eerlijk zijn, tegenwoordig, school is ook voor sommige ouders een veredelde opvang. Hè? Als ze daar zitten, zitten ze nergens anders. Dus ze zitten daar veilig. Ik weet dat veel leerkrachten dit niet graag gaan horen, maar het is nu eenmaal hoe sommige ouders denken. En komt er een moment dat kinderen enkel nog thuis zullen zitten?
Enkel thuis zitten, daar geloof ik persoonlijk niet echt in, omdat natuurlijk het samenbrengen van kinderen is extreem belangrijk. Niet alleen virtueel, maar ook fysiek. Opnieuw, dat is een heel belangrijk deel van de opvoeding. Met elkaar leren omgaan, andere culturen leren ervaren en daarmee omgaan, appreciëren, uitwisselen van culturen met elkaar. Ja, dat is heel erg belangrijk. En dan heb je uiteraard dat hele traject rond informatie in je brein krijgen. En ja, we hadden het er al over Elliot Eisner, die zegt van aliens, hoe kijken die naar ons? Aan de andere kant, vond ik super interessant, is professor Sandy Speicher. Zij werkt bij IDEO, opnieuw in Silicon Valley, designbureau, en zij spreekt over design of learning. Mm-hmm. Ze zegt van, de schooldag van de toekomst zal eigenlijk volledig gedesigned worden, elke dag weer opnieuw, op maat. En de kernwoorden van de schooldag van de toekomst zullen zijn bouwen, maken, verbeelden, interactie met elkaar, dingen onderzoeken, reflecteren, connecteren en deelnemen in groep. Dat zijn extreem belangrijke woorden, waarvan je waarschijnlijk zegt, ja, maar dat zit vandaag al in het onderwijs. Klopt, maar die schooldag van de toekomst zal toch wel doorweven zijn, zeg maar, doorspekt zijn met ja, allemaal nieuwe technologische mogelijkheden die dat allemaal toch wel iets aantrekkelijker maken en iets efficiënter kunnen.
Mm-hmm. Ja, zo meteen gaan we even naar de school van 2040. We duiken echt in zo'n schooldag. We gaan het even hebben over wat je dan kan verwachten. Want hoe ziet zo'n schooldag in 2040 eruit?
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst, in samenwerking met Living Tomorrow.
Onderwijs, het mag duidelijk zijn, zit in een revolutie, een serieuze evolutie van wat we, ja, wat we ooit meegemaakt hebben toen wij op de schoolbanken zaten en wat onze kinderen nu meemaken. Ja, er zit toch wel een serieus verschil. Zeg, als ik jou goed begrijp, dan wordt technologie nog belangrijker in de toekomst met dat onderwijs, Joachim. Want als ik eerlijk ben, toen ik op de schoolbanken zat en ik kreeg IT, ja, toen was dat IT van gisteren. En niet van morgen. En dat moest mij voorbereiden op morgen. Ik denk dat dat ook een uitdaging wordt voor dat onderwijs. Zorgen dat je mee bent, niet met de technologie van gisteren of vandaag, maar met die van morgen of liever nog die van overmorgen.
Ja, technologie zoals we het nu kennen, daar heb ik het vooral over ICT, dus alle informatica, communicatietechnologieën. En dan uiteraard alles wat met software-intelligentie te maken heeft. Vroeger kon je zeggen, technologie was een apart vak. Je ging naar een toestel toe en je zou met dat toestel werken. Vandaag is technologie doorweven in ons volledige leven. Het is effectief iets waarmee je moet leren omgaan. Het is iets waar je echt opvoeding voor nodig hebt, want anders misbruiken we het. Hè? Dan krijg je de bore-outs, de burn-outs en hebben we digital detox nodig. Dus ja, het is ontzettend belangrijk dat dat mee opgenomen wordt in het dagelijkse leven. Dus technologie is geen apart vak meer. Het is iets wat gewoon van 's ochtends tot 's avonds sowieso ook in het onderwijs aanwezig moet zijn. Mm-hmm. En vandaar dat die dag van de toekomst er toch wel ietsje anders uitziet.
Wel, daar gaan we nu naartoe, hè. 2040. Mm-hmm. Ja. Ja, ik stel mij een gebouw voor, maar daar zullen we het misschien straks nog over hebben, of dat dat datzelfde gebouw is. Mm-hmm. Ik weet ook niet of er überhaupt nog een schoolpoort is waar je door moet, maar de schoolpoort staat open. De bel, of die er nog is of niet, dat weet ik niet, maar die gaat. Hoe ziet die schooldag van 2040 eruit?
Laat er ons even van uitgaan dat de jongeren wel nog steeds naar een gebouw toe gaan, dat ze elkaar nog ontmoeten. En daar zal al een soort virtuele ochtendontmoeting plaatsvinden op het moment je wakker wordt, dat je klaarmaakt om naar die school toe te gaan. Waar de objectieven van de dag worden besproken, waar je voorbereid wordt op bepaalde klastaken die je moest maken of zal moeten maken. Waar tijd is om te praten, te socializen, samen in groep, om dingen te beleven. Ja, en dat zal alvast starten met een virtuele dialoog, met een virtuele dialoogassistent. Dat is een AI-chatbot die heel specifiek daarvoor getraind is om jou te helpen, te ondersteunen, discussie te voeren, feedback te geven. Ja, en tijdens dat transport kan dat al, want het transport naar de school toe zal volledig autonoom gaan gebeuren. Is het nu met een drone, is het nu met een zelfrijdende pot of een zelfrijdende bus? Dat zal volledig veilig gebeuren, zonder ongevallen. En effectief, ja, tijd om zeg maar dingen te doen. En dat zal ook ontspannen zijn uiteraard, want kinderen moeten nog met elkaar samen kunnen overleggen. Mm. Maar er zal steeds ondersteuning mogelijk zijn van die virtuele chatbot. En eenmaal je dan toegekomen bent op die school, de poort zal er misschien fysiek niet meer zijn, maar je zal worden herkend. Er wordt gecheckt dat je effectief, leerplicht, nog op de school aanwezig bent. Jouw lokker en andere zaken, waar toch misschien wel dure apparatuur voor jou persoonlijk ter beschikking zal zijn, wordt automatisch vrijgegeven op het moment ontsloten, op het moment je op dat speelplaats in die school zeg maar van de toekomst zal arriveren. In de voormiddag zie ik voornamelijk dat men het belangrijkste deel van de dag aan een basispakket zal spenderen. Dat zijn dan effectief vakken zoals wiskunde, wetenschappen, hè, met fysica, chemie, technologie, geschiedenis, de dingen die we vandaag kennen. Mm-hmm. En ook talen. Niet alleen meer, denk ik, mensentaal, hè, dus zeg maar Frans, Engels, anderen. Kan je zeggen, ja, maar we hebben toch vertaalbots die dat allemaal voor ons kunnen doen. Het is belangrijk om ook de notie, de cultuur, toch nog steeds mee te hebben van het samen is te proberen in een andere taal te spreken.
Ja, want in hoeverre is dat nog belangrijk dat je het effectief weet? Zal het in de toekomst belangrijker worden dat je weet hoe je het moet weten of dat je het effectief weet? Ik geef je het voorbeeld, het oudercontact van mijn dochter. Mijn dochter was iets minder sterk in wiskunde. De leerkracht zegt, ja, maar daar moeten kinderen niet meer voor blijven zitten, want later moet je toch niet meer uit je hoofd kunnen rekenen. We gebruiken later wel andere tools. Zal dat ook het geval zijn? Zullen die eindtermen anders zijn in de toekomst? Met andere woorden, niet meer wat je weet, maar hoe je tot de uitkomst komt, hoe je tot die oplossing komt?
Klopt, hè. Ik denk dat daar een zeer grote evolutie in zit. Vandaag kunnen wij eigenlijk informatie overal vinden en onmiddellijk. Dat is inderdaad in 1998 vooral veranderd met de Google-zoekmachines. Uh-huh. Ik herinner me in 1995 het boek van Bill Gates, The Rode Head, waar hij voor het eerst sprak over information at your fingertips. Vandaag zijn we zover. Je kan alles aan Alexa vragen of Google of de al iets intelligentere ChatGPT. En dan ga je zeggen van ja, hoe ver staat de maan van de aarde? En dan krijg je dat exact op dat moment. Hoeveel kilometer? De vraag is, moet je dat nog van buiten leren? Nee. Aan de andere kant, er zijn een aantal basiselementen die je natuurlijk nog steeds moet kennen. Het interpreteren van die informatie wordt belangrijk. Mm-hmm. Is dit echte informatie? Is dit fake informatie? Wat zijn de conclusies die ik daaruit kan halen? Hoe ga ik nu de juiste bronnen van informatie met elkaar gaan connecteren? Hoe ga ik dat gebruiken om een oplossing te vinden in het dagelijkse leven? Dat is extreem belangrijk. Mm-hmm. Dat is juist. Het tweede element, die ik toch wel ook interessant vind, is, we hadden het net over talen. Er bestaat een andere manier van leren die we eigenlijk vandaag al voor een stukje zien. Ik geef daar graag het voorbeeld van Duolingo. Duolingo zorgt er eigenlijk voor dat een chatbot jou efficiënter een nieuwe taal aanleert dan het klassieke onderwijs. Het is in 2016 ontstaan, Louis van Aan en Severin Hacker, die voor het eerst die chatbots gebruikt hebben om zeg maar, jou te trainen in een taal op een zeer persoonlijke manier. Je moet je inbeelden, als je vandaag taalonderwijs hebt in de school, middelbaar onderwijs, dan heeft één leerling ongeveer 1 minuut taalconversatie per dag gepersonaliseerd. Want je doet dat in groep. Dat is zeer weinig. Wanneer je Duolingo gebruikt, is dat uiteraard veel meer. Mm-hmm. En een belangrijk voordeel van die chatbot software is dat ook de schroom van de student wegvalt. Ik weet niet of jij dat had, ik had dat zeker. Als je in de lessen Frans of zelfs Engels of Duits, waar je dan in groep moest praten, dan had je toch wel een beetje schroom dat je dingen verkeerd zou zeggen. Uiteraard, wanneer je met een chatbot gaat praten, die je bijna niet meer kan onderscheiden straks van menselijke intelligentie en interactie, dan valt dat weg. Dat wordt persoonlijker en die kan ook veel sneller gaan inspelen op jouw behoeftes. Recent onderzoek van Arizona University heeft aangetoond dat het leren van een nieuwe taal via bijvoorbeeld Duolingo toch een stuk efficiënter en sneller gaat dan wanneer je dat via het klassieke onderwijs doet. En ja, dat zijn toch belangrijke inzichten voor dat onderwijs van de toekomst. Mm-hmm. Ook al zullen we perfect werkende vertaalbots hebben, want de job van vertaler is toch wel eentje die onder druk staat. Mm-hmm. Maar taal is meer dan alleen maar gewoon de taal van communicatie, het is ook de cultuur. En dat zijn elementen die we toch via onderwijs nog aan onze studenten zullen willen meegeven.
Hmm. Ja, zo'n 1-op-1 krijgen iedereen dan individueel, zo'n 1-op-1, dat klinkt heel intensief. Ja. Veel intensiever dan wat we nu hebben. Nu kan je als leerling nog af en toe eens achteruit leunen als de vraag aan iemand anders gesteld wordt. Het klinkt heel intensief, maar betekent dat dan ook dat er nog ruimte is voor wat ontspanning op school? Of wordt het veel beknopter, gebalder en korter? of gaan we toch nog momentjes van ontspanning voorzien?
Ontspanning zal er sowieso zijn. Hè. Dat is dan de recreatie, de lunchpauze van de toekomst. Misschien opnieuw rond 12:00, hè, wanneer we toch willen eten. En niet alleen eten, dat een stuk gezonder zal zijn. Trouwens, brain food is ook een heel belangrijk element. Maar wat we daar ook zullen hebben, is dat aandacht voor beweging, die er vandaag al uiteraard moet zijn binnen het onderwijs, ja, dat die nog zullen toenemen. Dat we daar ook zeg maar robottrainers zullen kunnen gebruiken die met ons die 100 meter zullen lopen of dat potje voetbal zullen spelen en die ook die gamification zullen aanmoedigen tussen jongeren, want ook een spel is een belangrijk deel van de opvoeding. En dus dat zal er zeker zo zijn. Zal het alleen maar saai informatie in de hersenen pompen zijn? Nee, dat is net het mooie eraan. Het eerste deel van de dag zie ik effectief wel die basiskennis en het verwerven van de dingen die je basis nodig hebt. Maar het tweede deel van de dag gaat vooral over vaardigheden. Hoe kan je effectief hetgeen die je geleerd hebt juist te interpreteren en vooral ook gaan toepassen op echte wereldproblemen, op uitdagingen die zich stellen? En hoe ga je dat aanpakken? Door samen te werken met anderen. Niet alleen meer uit je eigen klas, maar ook gewoon wereldwijd. Door virtual classrooms te gaan inschakelen. Plus, je krijgt heel veel access tot nieuwe tools, nieuwe resources. Denk maar aan 3D-printers, aan access tot supercomputing, wat vandaag zeker nog niet evident is, tot de meest intelligente codingsystemen die je kunnen helpen om software te schrijven, om oplossingen te gaan voorzien. En uiteraard ook virtuele labo's waar je dingen kan gaan testen. Wil je echt eens een DNA-string gaan doorknippen, ja, dan zal je dat ook echt kunnen proberen. En dat lijkt me wel interessant, want ja, we hebben toch heel veel dingen geleerd vroeger waarvan je denkt van oei, dat was louter boekjeswijsheid. Laat me jou een voorbeeld geven uit de geschiedenislessen. 45.000 jaar geleden ontstond de moderne mens. Of 1492...
Ja, ontdekking van Amerika, voilà, denk ik.
Columbus. Het zou toch veel interessanter zijn als je echt eens met die boot gaat meevaren en als je die nieuwe continenten leert ontdekken. Gewoon alsof je er zelf bij was. Als je die moderne mens 45.000 jaar voor Christus ontstaan van, zeg maar, in de Homo sapiens en dergelijke, dat je dat zou kunnen gaan observeren alsof je er zelf bij bent. Ja, dat zijn elementen die toch wel, denk ik, veel beklijvender zouden kunnen zijn dan dat we het nu allemaal uit boeken geleerd hebben.
Ja, je hebt mijn idee gepikt, Joachim. Toen ik mijn VR-bril opzette, dacht ik van, dit zou nu echt wat voor geschiedenislessen zijn. Waarom moet geschiedenis altijd zo saai zijn? Bouw ergens een grote doom, ga met leerlingen daar naartoe als een soort van schooluitstap en ga met VR, maar nog veel meer met dat immersieve, waar je geuren en alles kan voelen en smaken. Ga naar die tijd, trek hen daarin mee en laat hen dat voelen.
Ja, en dat gaat niet alleen over geschiedenis, hè, want dat gaat ook over wetenschap die je eigenlijk onmiddellijk aan die geschiedenis koppelt. Stel u voor, 6 augustus 1945, Hiroshima, atoombom ontploft. Ja, ten eerste, je kan de gevolgen daarvan dan effectief zien. Je kan dat veel beter gaan aanbrengen bij die 16, 17, 18-jarigen, maar je kan dat onmiddellijk ook koppelen aan het subatomaire. Je kan daar onmiddellijk in, zeg maar, de ITER-kernfusiereactor gaan rondlopen, die niet meer kernsplitsing is die daar gebruikt werd, maar die effectieve nieuwe vorm van energie opwekken is. Ja, dat zijn zaken die je via die intelligente doom, want waarom heb je een doom nodig? Dat is omdat je het samen kan doen, dat je het samen in groep kan doen. Je zou dat elk van thuis uit kunnen gaan proberen, maar het is interessanter om inderdaad in die scholen van de toekomst die extended reality, die augmented reality, die virtual reality in groep samen te gaan beleven. En ja, ik ben ervan overtuigd dat het absorberen en het verwerken van die kennis, zowel uit het verleden als het heden, als kijken naar de toekomst, veel efficiënter zal kunnen gebeuren met die virtual labs en die totaal onderdompeling in wat ooit gebeurd is. Het grote voordeel is dat AI ervoor kan zorgen. Trouwens, Meta is daar vandaag mee bezig met een soort van AI-chatbots aan het maken met een bepaalde persoonlijkheid. Je kan dus zeer goed een gesprek gaan hebben, mocht je dat willen, via die geschiedenislessen met Gorbachev, wanneer je het over het verval van de USSR hebt. In plaats van dat je het gewoon in een boek moet gaan lezen waar je toch niks van begrijpt en waar je dan maar een paar data van buiten leert.
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow.
Stel je voor, praten met Gorbachev en hem vragen stellen waarom de Sovjet-Unie uiteindelijk gevallen is. Het is een mogelijkheid. Ja. Het zou kunnen in de toekomst. Meer nog, ja, we gaan heel andere dingen zien dan nu. Dat schoolbord, dat zal er misschien niet meer zijn. Die schoolpoort, ja, of die er is of niet. Ik heb er geen idee van. Misschien gaan we zelfs een deel van thuis uit leren. Die school van de toekomst. En dan heb ik het echt over dat fysieke gebouw, Joachim. Mm-hmm. Ik ga ervan uit dat dat ook gaat veranderen. Als functies van een school veranderen, als lessen veranderen, als visies veranderen, ja, dan verandert een gebouw ook.
Ja, klopt. Hè. Vandaag zijn die scholen al volop aan het veranderen. We hebben zo'n programma in Vlaanderen, Scholen van de Toekomst, hè, waar de nieuwe scholen gebouwd worden. Uiteraard is duurzaamheid daar een heel belangrijk element, maar uiteraard ook technologie integratie. De smartboards die je overal hebt, uiteraard de klassieke PC-lokalen van vroeger. Ja, die PC is overal en we leven al in een post-PC-tijdperk. Dus je ziet die nieuwe technologieën overal, zeg maar, gaan plaatsvinden in dat gebouw, rond dat gebouw. Je sprak over die VR-dome. Mm-hmm. Ja, waarom niet? Hè? Dat is effectief bijna de cinema van de toekomst, waar je de geschiedenislessen en andere wetenschapslessen zal kunnen gaan volgen in groep en waar je dan effectief in zo'n kernreactor rondloopt of waar je DNA gaat onderzoeken of een reis maakt door de bloedbaan. Dat zijn mogelijkheden. Mm-hmm. Uiteraard zal je ook meer en meer virtual classrooms hebben. Wat wil zeggen dat dat gebouw misschien wel kleiner zou kunnen zijn dan vroeger. Omdat we ook virtueel zullen connecteren met andere klaslokalen, fysieke lokalen dan, in de rest van de wereld. Waarom zou je de lessen niet samen gaan volgen met mensen in Japan of in de Verenigde Staten? Vertaalbots zullen ervoor zorgen, als je de taal nog niet machtig bent, dat je elkaar begrijpt. Mm-hmm. Het is belangrijk om culturen uit te wisselen, om samen, mondiaal, te gaan samenwerken aan die toekomst. Mm-hmm. Ja, en misschien zal de leerkracht, je weet, het is een knelpuntberoep, leerkrachten zullen meer en meer, dat hebben we ook gezien in dat voorbeeld van Duolingo, gaan verschuiven van het klassieke leerkrachtverhaal naar een coach die effectief studenten, leerlingen begeleiden doorheen de dag samen met artificial intelligent coaches. Dus ja, robotteachers, gaan die er komen? Robotleerkrachten? Mogelijk wel. Hè. Het zal niet alleen een stukje software zijn. Humanoid robots, daar zijn we volop mee aan het testen. We spreken over 2040 en daarna. Die zullen absoluut bestaan. Je zal nog amper het verschil zien tussen een mens en tussen een virtuele machine, humanoid robot. Ja, die zal je niet alleen voor de lessen lichamelijke opvoeding misschien gaan gebruiken, maar misschien ook voor wetenschappelijke experimenten en andere, waar je assistentie krijgt van die humanoid robots.
Je hebt onmiddellijk mijn vraag beantwoord waar ik al jaren mee zit, Joachim. Was mijn leerkracht LO een robot? Blijkbaar ja.
Wel, als die het wereldrecord vestigt op de 100 meter, dan mag je ervan uitgaan dat het waarschijnlijk een robot was.
Ja, wel geen burn-outs meer bij leerkrachten, want als het dan inderdaad robots zullen zijn, dan zal dat altijd op dezelfde manier even kwalitatief gebeuren, waar ik geen afbreuk wil doen met de kwaliteit die een menselijke leerkracht doet of geeft. Maar het zal wel een oplossing zijn inderdaad op de vraag naar leerkrachten.
Ja, ik heb veel respect vandaag voor leerkrachten en zeker ook morgen, want ja, die race zeg maar, van vernieuwing, die is ontzettend groot. En uiteindelijk, we vinden allemaal dat we dat aan onze jongeren moeten leren. Dus zij staan voor een enorme uitdaging waar ze gelukkig, net zoals in de geneeskunde, mobiliteit en andere, hulp zullen krijgen van artificieel intelligente systemen die hun job daarom niet eenvoudiger maken, maar misschien wat kunnen verlichten. Mm-hmm. En waar ze ook zullen samenwerken met technologie. En dat, denk ik, is op zich alweer een belangrijke leerschool voor die jongeren van de volgende generatie, dat zij zien hoe wij met technologie zullen omgaan. Want daar zijn ook ethische vraagstukken bij, uiteraard. Mm-hmm. Ja, een part-time school. We hebben het er al over gehad. Hè. De school vandaag van 8 uur tot 4 uur is niet aangepast aan het brein van de teenagers. Part-time schools zullen zeker mogelijk zijn dat we deels van thuis uit onderwijs, persoonlijk onderwijs zullen hebben. Trouwens, dat is ook al niet meer nieuw. In Australië, in Alice Springs, hè, is een van de wereldleidende scholen op afstand, is de School of Air. Ja, daar zijn ze gewoon toe verplicht, omdat er bijna niemand fysiek naar hun school kan komen. Moeten ze dus virtueel met elkaar gaan connecteren? Ja, daar leer je ontzettend veel uit, want tot voor kort was dat louter Zoom, zeg maar, of video leren. Vandaag kan je dat meer en meer gaan doen met interactie, met artificiële chatbots, die je gaan testen, die je gaan begeleiden, die je gaan observeren en dergelijke meer. Dus ja, dat wordt toch wel indrukwekkend en bijzonder.
Dus toch nog toetsen, examens en huiswerk in de toekomst?
Dat zal er zeker zijn. Dat is ook meteen het einde van de dag. Hè, ja. Waar die chatbot samen met je coach-leerkracht zal overlopen. Hoe heb je het vandaag gedaan? Wat heb je gevonden? Belangrijk is ook dat jongeren zullen moeten blijvend gestimuleerd worden. Misschien worden ze zelfs overgeprikkeld door al die AR en VR. En dus ook daar het detoxen zal een belangrijk element zijn. Het is niet zo dat ze van 's morgens tot 's avonds ingeplucht zijn in de moderne technologie. Ze zullen ook nog aandacht moeten hebben voor andere elementen. En uiteraard ethiek, maar ook de gevaren bijvoorbeeld van technologie. Privacy, data, phishing, cybersecurity, dat zijn toch elementen waar ook het onderwijs voor een belangrijke uitdaging staat. Mm-hmm.
Misschien een hele rare vraag, maar als ik science fiction bekijk, Joachim, ja, ik ben een enorme sci-fi fan, maar als ik dat bekijk, dan zie ik vaak dat dingen geprivatiseerd worden. Wat nu overheid is, dat wordt een bedrijf, dat wordt privaat. Ja, als ik het verhaal hoor, gaat hier heel veel geld in om, zal hier heel veel geld voor nodig zijn. Dus dan denk ik, ja, onmiddellijk, de privé. Komt er ooit een moment, denk je, dat onderwijs volledig geprivatiseerd zal worden? We hebben nu al bepaalde systemen, bepaalde bedrijven. Mm-hmm. Ik denk maar aan bedrijven die talen aanbieden, you name it, die eigenlijk private bedrijven zijn. Komt er een moment waarbij scholen dat ook zullen zijn? Of blijft de overheid daar toch altijd nog een beetje in aanwezig?
Wel, er is een zeer interessante oefening gebeurd door de OESO. Die hebben scenario's gebouwd voor de toekomst van het onderwijs in 2040. Dus wat we hier nu net bespreken. En zij hebben eigenlijk 4 scenario's uitgedacht. En dat komt op basis van 2 belangrijke variabelen. Dus de eerste variabele, zeggen ze, zullen we het onderwijs, de educatie, meer samen hebben of zal dat meer geïndividualiseerd zijn? Dat zijn 2 extremen. En het andere extreme, de andere as, zeg maar, is, zal het meer privaat geïnitieerd worden of zal het toch nog steeds een sociaal instituut zijn die vooral overheidsgedreven is? En zo krijg je eigenlijk 4 vrij extreme scenario's die je kan gaan uitdenken. En die zullen niet alleen afhankelijk zijn van de evolutie van technologie, die zullen ook afhankelijk zijn van de geopolitieke situatie. Uh-huh. Ik kan me inbeelden dat in bepaalde continenten men een andere richting zal uitgaan met onderwijs dan wij bijvoorbeeld hier in België of in Europa zullen hebben. En ik geef je 1 voorbeeld. Hè. Men geeft bijvoorbeeld het scenario schooling extended, noemde men die. Dat is waar we samen onderwijs blijven volgen en waar dat vooral overheidsgedreven zal zijn. Ja, wat zie je daar als belangrijke evoluties naar de toekomst toe, los van technologie? Dat uiteraard die leersystemen meer en meer internationaal op elkaar zullen afgestemd worden. Diploma's zullen daar toch nog steeds belangrijk zijn om bepaalde competenties, zeg maar, officieel te gaan verwerven. Dat wordt bijna een passport to the future. Wat het vandaag al is, maar nog veel meer internationaal. Je zal ook zien dat kennisdelen internationaal zal moeten gaan gebeuren in die wereld, waar we technologie zullen gaan gebruiken om virtuele classrooms te gaan bouwen, om internationaal kennis met elkaar te delen, elkaar beter te leren kennen. Partnerships worden daar belangrijk, internationale samenwerkingen worden daar belangrijk. Dat is een heel andere wereld dan wanneer je het net tegenovergestelde zou gaan bedenken, waar je zegt, nee, het is niet meer overheid, het wordt volledig privé. Mm-hmm. En we gaan het niet meer samen doen, het wordt volledig geïndividualiseerd. 1-op-1. En dat noemt men dan education outsourced. Dus dat is het scenario die je hier net schetste, waar je zegt, wordt dat uitbesteed aan de privé?
Een beetje een doemscenario, want ja, bedrijven willen winst maken, dus dat democratische, dat zal misschien weg zijn en misschien zal die kwaliteit van dat onderwijs ja, ook wel wat minder zijn.
Dat hangt er maar vanaf waar je geboren wordt op deze planeet. Mm. Er zijn bepaalde landen die de komende decennia mogelijk zo instabiel zullen worden dat je helemaal niet meer op die overheid kan vertrouwen. En dan zal je moeten kijken hoe gaan bijvoorbeeld NGO's of andere private initiatieven ervoor zorgen dat er toch nog voldoende educatiemogelijkheden zijn voor dat publiek. Dus daar krijg je dan veel meer keuze. Want als je individueel gaat en als je privaat gaat, zal je kunnen kiezen waar je wil voor opgeleid worden. Mm-hmm. Dat zal misschien ook iets meer praktisch zijn. Je zal daar ook een soort variatie hebben in teaching profiles. Wat zo zegt, je kan de leerkracht van de toekomst gaan kiezen. Mm-hmm. Die zal hoogstwaarschijnlijk zelfs virtueel kunnen zijn. Dus je voelt al het enorme verschil tussen die scenario's. Mm-hmm. Best interessante oefening.
Ik heb nog één vraag, voor we er opnieuw even uitgaan. Maar je zei net iets heel belangrijk, hè? Ja. Waar je voor zou opgeleid worden. Ja. Tegenwoordig word je voor heel specifieke dingen opgeleid. Maar alles gaat sneller. Ja. Jobs verdwijnen, jobs veranderen, de maatschappij verandert. Ja. Wij zitten in een immense race, een rat race, waarbij alles verandert. Zullen mensen ook anders opgeleid worden? Minder specifiek, meer algemeen, meer inzetbaar voor later? Want ja, ik beklaag de mensen die nu vertaler-tolk studeren binnen dit en 10 à 15 jaar.
Ja. Wel, als je weet dat door de evolutie in wetenschap en technologie we ongeveer op 1 uur tijd, de tijd van deze uitzending, dezelfde kennis erbij krijgen dan een volle generatie voor ons kreeg, ja, dat gaat razendsnel. En dat is ook het grote gevaar, hyperspecialisatie. Je weet eigenlijk alles van bijna niets meer. Of, als je het omdraait, je weet niets meer van alles. Die generalistische opleiding is toch nog een heel belangrijk element die we voor een stukje toch zullen moeten terugbrengen, ook in het onderwijs. Mm. Ja, vandaag is er soms gewoon geen tijd meer voor. Want als je echt specialist wil worden in een bepaald vakgebied, dan heb je jaren nodig, want wij leren traag als mens, om dat allemaal in onze hoofden te krijgen, laat staan om het ook nog eens te proberen en het uit te testen en het toe te passen. Mm. Dus ja, dat is een zeer grote uitdaging, hyperspecialisatie versus de brede kijk op de maatschappij, op de wereld, stukje geschiedenis van vroeger, toepassen op de toekomst. Ja, dat zijn toch elementen waar we bedachtzaam zullen voor moeten zijn, behoedzaam zullen mee moeten omgaan richting 2040.
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.
Eén ding, Joachim, hadden we nog niet besproken. En het viel mij op, want het komt in iedere uitzending wel eens naar voren. Kunstmatige intelligentie, AI, inderdaad. Ja, ik vermoed dat dat belangrijk zal worden. Wat zeg ik? Zeer belangrijk zal worden. Ik denk maar aan wat je daarnet al zei, die chatbots. Het verhaal van die Doom, waar je met VR-les kan gaan volgen. Ook dat is AI. Ook daar zal AI nodig zijn. En meer nog, ja, het onderwijs is nu zichzelf al aan het afvragen wat ze zullen doen. Hè? Want AI wordt een tool zoals een rekenmachine. Met andere woorden, gaan we nog opstellen schrijven of gaan we aan ChatGPT vragen om het mooiste opstel voor ons te schrijven? Ja, dat AI-verhaal in het onderwijs, wat gaat dat bieden?
Artificiële intelligentie gaat het onderwijs, maar eigenlijk het leren op zich, volledig gaan transformeren. En als ik kijk wat daar de belangrijkste veranderingen zullen zijn die AI zal brengen, is het uiteraard personalisatie. Zeg maar, leren wordt zeer persoonlijk, individueel niveau, de leerstijl, de tempo. De effectieve leerervaring wordt door AI veranderd en een persoonlijke belevenis. Het online, het afstandsonderwijs, zou ik het graag nog eens iets verder over hebben straks. Gamification is een heel belangrijk element. Je moet studenten, jongeren, maar ook ouderen stimuleren om te blijven leren. Virtuele en augmented reality, daar hebben we het over gehad. Je zal ook effectief die AI tutors krijgen. Dat zijn de AI leerkrachten, die virtuele chatbots. Het levenslang leren. Je zal begeleid worden door een soort van AI coach die je zal helpen om je skills aan te scherpen. En uiteraard, ja, het ethiek en privacy gebeuren, dat is ook niet weg te denken wanneer je het over AI hebt, over bias hebt. Mm-hmm. Dat is toch extreem belangrijk om dat te gaan toepassen.
Ja, want AI is goed en bedoel, zal ons serieus vooruit helpen de komende jaren, maar heeft uiteraard ook zijn gevaren. Ik denk maar aan fake news, aan zaken waarvoor AI ook gebruikt wordt. Zullen jongeren daar ook op getraind worden?
Absoluut. Hè. Het is een noodzaak om jongeren bij te brengen hoe zij met technologie moeten omgaan. De attitude die zij moeten aannemen ten opzichte van die technologie. Dat ze ook niet zomaar alles wat technologie zeg maar hun voorschotelt zomaar gaan absorberen en gaan gebruiken. Een voorbeeld, zelfs gisteren dacht ik nog, was dat op X, het nieuwe Twitter,
ja.
dat een dame zei van ja, ik vroeg aan een artificieel intelligente software van mijn foto voor LinkedIn iets wat te gaan verbeteren. En dat was een Chinese in Amerika. En oké, de foto werd wat aangepast door de AI-software en dan bleek ze hier en daar er wat beter uit te zien. Maar het belangrijkste was dat ook haar ras veranderd was. Was plots blank geworden. Ja, dat heeft te zien met die bias die natuurlijk in dat neuraal netwerk zit. En dat is wel heel ernstig. Als je dat als waarheid zou gaan nemen, dat je plots, als je er beter moet uitzien, moet je van ras veranderen. Ja, en dat zijn elementen die...
Het is misschien wel de waarheid voor een Amerikaan.
Misschien wel. Maar het is wel een extreem belangrijk gegeven dat je daarover kan discussiëren. Dat je dat niet zomaar aanneemt als zijnde waarheid. Mm-hmm. Dat je ook een inzicht krijgt hoe artificiële intelligentie werkt. Dat je ook digital moet detoxen. Dat er een mogelijkheid moet zijn voor jongeren ook af te haken van moderne technologie en toch nog een aantal dingen zelf te gaan doen. En daar wil ik niet met het belerende vingertje gaan wijzen, want dat zei men vroeger bij ons ook, toen de rekenmachines uitkwamen, van ja, maar je moet nog altijd hoofdrekenen kunnen. Ja. Stel u voor dat we het niet zouden kunnen. Er zit toch wel een stukje waarheid in. Als je echt niet meer twee getallen kan samen tellen, en dan heb ik het over eenvoudige dingen, waar je de dagelijkse berekeningen die je maakt probeert te doen, als je dat niet meer kan, ja, dan gaat er wel iets verloren.
Mm-hmm.
Idem met basiskennis uiteraard, die we toch nog altijd zullen moeten hebben.
Mm-hmm.
Maar online leren, die artificiële intelligentie toch in een stroomversnelling zal brengen, dat lijkt mij echt wel ook het leren van de toekomst te zijn.
Mm. Online leren, daar versta jij ook onder van thuis uit leren.
Ja, uiteraard. Je ziet dat online leren vandaag al een belangrijke doorbraak kent. Het gaat niet meer alleen over studenten, want daar ben ik mee akkoord. Je moet jongeren zeker samenbrengen, omdat er ook een culturele vorming, gedragsvorming nodig is. Maar het doorbraak in het online leren... Waarom komt dat daar? Waarom zal dat niet meer omgekeerd worden? Ja, die technologische vooruitgang zorgt dat dat natuurlijk echt een revolutie zit vandaag. Er is ook een toenemende digitale geletterdheid in de hele wereld. Mensen kunnen steeds eenvoudiger met technologie omgaan. Waarom? Mm-hmm. Nieuwe generaties. Zij willen dat ook gaan doen. Net zoals jongeren vandaag niet meer willen bellen, maar gewoon berichten willen sturen. Een ander verhaal is dat je ook veel flexibeler en makkelijker kan leren. Want leren is niet meer alleen voor je eerste 25 jaar weggelegd, het is levenslang. En dan zal je zelf moeten kunnen kiezen, als je ouder bent, bedoel van kinderen, maar ook als je ouder bent van leeftijd, wanneer wil ik studeren, wanneer heb ik tijd om dat te doen, misschien in je autonome wagen. Vandaag luisteren we naar podcasts, dat is eigenlijk al een stukje begin ervan, dat we constant aan het bijleren zijn. Het is uiteraard ook veel goedkoper om online te gaan leren. En ondersteuning en feedback is ook veel persoonlijker wanneer je online kan gaan leren. Plus, en daarom breekt het vandaag nog een beetje aan, er zal toch een soort accreditering nodig zijn, diploma's. Mm-hmm. Begint te komen, zelfs Amerikaanse universiteiten, topuniversiteiten ook in Europa, beginnen online die MOOCs uit te voeren, meer en meer, met officiële diploma's. En bij MOOCs, ja, MOOCs is effectief iets wat in 2008 ontstaan is. George Siemens is daarmee begonnen en Stephen Downs. Dat is zeg maar die massive open online courses. En je hebt er twee soorten in. Enerzijds heb je wat we noemen de CMOOC. Dat is waar iedereen leerkracht is en student, want zo is het begonnen. Dus eigenlijk draag je bij een beetje de bulletin board van vroeger. Ja. Je zet er zelf dingen op en je leert dingen. Anderzijds heb je de X-MOOC, de Extended MOOC, waar je ofwel leerkracht bent, ofwel student. Dat is vandaag de meest gangbare, een beetje ex-cathedra onderwijs. Ik denk dat we toch meer naar die originele weer zullen gaan, waar we samen dingen leren, samen dingen toevoegen, en waar je effectief heel snel nieuwe kennis kan opdoen.
Mm-hmm. Komt er een tijd dat we gewoon Ja, een chip implanten en alles weten?
Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Hè.
Het zal niet voor 2040 zijn, denk ik.
Nee. Dat is de race die we vandaag meemaken met artificiële intelligentie, computers en ons menselijke brein.
Mm-hmm.
Ja. Ons menselijke brein, je hoort dat vandaag, die discussie. Hè. Ik dacht, Elon Musk waarschuwt daar ook voor, van we worden zomaar voorbijgelopen door AI. We zullen ervoor moeten zorgen dat we zelf veel intelligenter worden.
Maar Elon heeft natuurlijk zelf nog geen AI-platform, anders zou hij misschien anders pleiten. Hè?
Nee, dat is waar. Hij heeft nu wel een AI-company opgericht, maar heeft daarnaast ook Neuralink, die dan probeert van effectief de hersenen zeg maar uit te breiden. Maar iets heel belangrijk rond leren, zeg maar, het gaat natuurlijk over ons menselijke brein. En ons menselijke brein bestaat in principe uit drie delen. Je hebt de neocortex, dat is het menselijke brein. Dus hetgeen die eigenlijk nog maar een paar honderdduizenden jaren bestaat in de moderne mens, zoals we daar straks gezegd hebben, dat is ons denken. Daarnaast heb je een zoogdierenbrein. Ja, dat noemt men het limbische brein. Hè. Dat is dan voornamelijk het emotiegebeuren. En dan heb je het reptiele brein. Dat is gewoon de intuïtie. Het gaat dus voornamelijk om dat eerste, die neocortex, die we uiteraard gebruiken om, zeg maar, onszelf te ontwikkelen, om te praten, om taal te ontwikkelen, om te redeneren. Dat zijn ook de zaken waardoor we de meest ongelooflijke dingen realiseren, zoals die technologische vooruitgang. Ja, en daar is ons menselijk brein natuurlijk ontzettend superieur. Er is vandaag nog niks, laat ons daar duidelijk in zijn, die nog maar ons menselijke brein evenaart.
Mm-hmm.
Maar we komen dichterbij. Er is een race tussen het menselijke brein. Bij ons wordt dat uitgedrukt, zeg maar, in verwerkingscapaciteit. Wij hebben 100 miljard neuronen. En elk van die neuronen heeft duizenden synaptische verbindingen. Dus dat zijn biljoenen neurale verbindingen. Ja, dat wordt een beetje onze snelheid, waarin onze hersenen werken. Vergeet niet, dat is supertraag. Dat is supertraag, maar we hebben één groot voordeel. Het gaat ongelooflijk parallel allemaal samen, tegelijkertijd. Dat is een gigantische rekencapaciteit. Bij computers noemt men dat flops. En dat zijn die floating point operations per second. Ja, en dat zijn drijvende comma bewerkingen in het Nederlands. En daar probeert men in te schatten op basis van hoeveel flops moet een computer hebben om een beetje het menselijke brein te evenaren. Dus een scheve verhouding, dus heel moeilijk om dat te vergelijken. Maar men gaat er ongeveer vanuit dat dat één exaflop zou zijn. Daar zitten we vandaag. Mm. De eerste systemen, de Frontier supercomputer 2022, Verenigde Staten, haalt die snelheid. Is die niet even slim als een mens, alles behalve. Maar qua rekencapaciteit heeft dat ding inderdaad wel mogelijkheden die beginnen onze hersenen te evenaren. Er is natuurlijk veel meer dan de brute rekenkracht in onze hersenen. Maar dan beginnen we toch stilaan de resultaten ervan te zien, zoals ChatGPT, die ervoor zorgen dat, ja, door die enorme rekencapaciteit we ook bepaalde intelligentie in die systemen beginnen te krijgen. De systemen beginnen ook zichzelf te trainen. En dat wordt natuurlijk wel een enorme, enorme uitdaging voor ons menselijke brein om bij te blijven.
Mm-hmm. Nou, ik ging je nog vragen, wie gaat er winnen, de technologie of de biologie? Maar ik denk dat ik het antwoord weet.
Ja, uiteindelijk zal technologie wel de bovenhand halen in de brute rekenkracht. De vraag is, ja, wat wordt onze toegevoegde waarde als mens, als coach, eigenlijk in dat geheel?
Mm.
En ik denk voor de eerste 10, 15 jaar zullen we geleidelijk aan die evolutie zien, maar het is pas wanneer we voorbij die singularity, wanneer computersystemen even performant worden als onze hersenen, en enkele jaren nadien als tientallen hersenen en misschien als alle hersenen op de planeet samen gebald zit in één enkel systeem qua rekencapaciteit, ja, dan hebben we toch wel te maken met iets wat ontzettend superieur is in denkmogelijkheid.
Hmm.
En ja, als je weet, onze menselijke hersenen, hoe trainen we die eigenlijk vandaag? We hebben het er de hele tijd over gehad, over onderwijs. Het is ontzettend traag eigenlijk om een nieuwe generatie op te leiden. Maar ook onze levensstijl, onze gezondheid. Als je heel veel rookt, ja, dan sterven je hersencellen af. Als je veel alcohol drinkt, dan sterven je hersencellen af. Daar hebben computersystemen iets minder last van, zeg maar. Ze hebben natuurlijk wel stroom nodig. Mm. Maar ook neuroplasticiteit, zoals we dat noemen, is een heel belangrijke. Hè? Met andere woorden, ja, je menselijke brein heeft de mogelijkheid om zich aan te passen aan nieuwe ervaringen en nieuwe omstandigheden. Dus iets wat computersystemen nog minder hebben, dat is het voordeel van ons menselijke brein. Ja, en hersenstimulatie is iets waar we natuurlijk enorm mee bezig zijn. Dat zijn verschillende technieken waar men probeert via stroompjes en andere in bepaalde hersengebieden om die meer te stimuleren, waardoor dat ze feitelijk ja, onze cognitieve functies zullen gaan verbeteren. En last but not least is natuurlijk het kunstmatige intelligentie met computer brain interface, we hadden het net over Neuralink, ja, brain extensions, gaan we effectief proberen onze hersenen uit te breiden. En dat is niets nieuws, want dat bestaat al voor een stukje, waar we proberen onze hersenen nieuwe mogelijkheden aan te leren samen met technologie. Je herinnert je zeker nog onlangs overleden Stephen Hawking, die nog amper kon bewegen, die nog amper kon communiceren, maar dankzij denken en de computer kon hij toch gaan communiceren met anderen. Ja, dat zijn die brain-controlled systemen, waarmee we zelfs kunnen rolstoelen aansturen, waarmee we zelfs ons huis kunnen aansturen, zoals sommigen dat graag zouden willen. Ja, en dan ook neuropotheses, dat is ook een voorbeeld van brain-computer interfaces. Mm. Dus ja, dat zijn toch een heel pak zaken die vandaag volop aan het veranderen zijn, die ervoor zorgen dat de race tussen de mens en de machine ja, volop zal gevoerd worden in de komende decennia.
Hopelijk winnen we, want ik onthoud vooral wat je daarnet zei, Joachim. Ja, we moeten onze toegevoegde waarde blijven bewaren. Hè? De meeste sci-fi horror begint met het moment dat de mensen geen toegevoegde waarde meer hebben en de machines slim genoeg zijn.
Ja, en daar zal het onderwijs ons moeten helpen om onze rol van de toekomst te definiëren. Maar ik blijf positief, daar sta ik ook voor, ook met Living Tomorrow. De toekomst is van ons. De toekomst is van ons allemaal. En wij als mensen zijn ongelooflijk creatief. En ik zie het zo dat technologie ons zal helpen om alleen nog creatiever te worden en beter te worden.
Hopelijk hebben wij u wat bijgeleerd in deze uitzending. The Future of Education, dus de toekomst van het onderwijs. Daar hadden we het vandaag over. Meer toekomst, vind je op onze podcastafleveringen, die je trouwens ook gewoon via Spotify kan downloaden of hoor je hier op de radio. Tot volgende week.
Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.